We hebben luisterd het evangelie aan Matthäus. Maar we zijn in het Lucasjaar en het had Lucas moeten zijn. Wat is het verschil tussen Matthäus enerzijds en ook Marcus en anderzijds Lucas? Bij Lucas staat ook over waarover deze drie figuren het hebben gehad. Namelijk over wat de toekomst zou zijn, wat er zou gaan gebeuren in Jeruzalem. Maar meer algemeen gesproken, soms in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, toont God zich. Wij kunnen hem dan gewaar worden in een, wat in de godsdienstwetenschappen wordt genoemd, een dwingende wenking. En wij, de mensheid, worden daardoor bemoedigd omtrent Gods aanwezigheid en ons geloof in hem. Want God manifesteert zich. Dat is al in de eerste lezing genomen uit Genesis. God had Abraham de sterren van de hemel getoond en gezegd, zo talrijk wordt uw nageslacht. En Abraham had het geloofd en dat werd hem als gerechtigheid aangerekend. Bij zonsopgang ontwaakt Abraham uit een diepe slaap. Hevige angst had hem bezig gehouden en de duisternis van de avond had hem overvallen. En in de diepe duisternis ziet Abraham een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken vlees daar doorging. De manifestatie in het Oude Testament van God. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Het manifesteren van God is ook het thema van het evangelie van vandaag. In het dagelijkse leven is de aanwezigheid van God meestal de barmhartigheid, de vergevingsgezindheid, het zoeken naar de gerechtigheid, het bevorderen van de vrede. Paus Franciscus wordt niet moe daarover telkens opnieuw te spreken. We zouden dit de horizontale lijn, de dwarsbalk van het kruis van Christus kunnen noemen. De bekommernis om de naaste. De manifestatie van God jegens Abraham en de manifestatie van God op de berg Tabor beduiden een meer plotselinge, ingrijpende manifestatie, aanwezigheid, een zich tonen van God. Te vergelijken wellicht met die verticale balk van het kruis, die de voorwaarde is om een kruisteken te maken voor de horizontale balk. Dat wil zeggen, de verticale balk moet de horizontale balk, in het geloof althans, voorafgaan, is er voorwaarde voor. Wil het christendom in het Westen stand houden, en dat geldt ook voor elders in het christendom en in andere godsdiensten, dan is de verbinding met God rechtstreeks door middel, maar het zijn maar vormen natuurlijk, van liturgie, van rituelen, van stilten, van het zoeken van Gods aangezicht, in de blik ook naar boven. We zijn immers altijd elkaar aanvullend. De ene is niet Martha en de andere is niet Maria, om het te vergelijken met de beide zusters van Lazarus. In de godsdienstwetenschap spreekt men in het kader van een plotselinge manifestatie van God als iets dat het fascinosum is. Dat fascinerend is, om het slecht te vertalen in het Nederlands. Tremendum, iets wat je overkomt. Een plotselinge gewaarwording. Zoals bijvoorbeeld Paulus dat heeft gekend op de weg naar Damascus. En bekeringen als bij Augustinus en ook bij Ignatius van Loyola. De drievuldige God manifesteert zich in het evangelie van vandaag, zoals eerder al bij Jezus' doop in de Jordaan. Met Petrus, Johannes en Jacobus bestijgt Jezus de berg Tabor om daar te bidden. Ze gaan naar een berg en deze drie zijn dezelfde die later Jezus zullen vergezellen naar de Hof van Gethsemane. En terwijl Jezus bidt, verandert zijn gelaat van aanblik en worden zijn kleren verblindend wit. En twee mannen zijn met hem in gesprek, Mozes en Elia. Degene die de wet had gegeven en Elia, die staat daar voor alle profeten. En ze spraken schrijft Lucas, zij spraken over zijn heengaan, over zijn exodus, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. De overlevering, het lijden, het sterven, waardoor de goddelijke manifestatie in enen daardoorheen, na dat lijden en de dood en de opstanding, zijn terugkeer naar de Vader en de aanwezigheid onder ons van de Heilige Geest. De gehele schrift in Mozes en Elia bemoedigt Jezus en troost hem om voor te gaan in het uitzicht niet alleen van lijden en dood, maar ook van opstanding en verkeren in de heerlijkheid Gods. Zoals bij Abraham waren de leerlingen door slaap overmand. Hier op de berg, later in de hof van Gethsemane. Slaap heeft veel betekenis in dit kader. Zorg, bedroefdheid, vlucht, angst, peinzing, onzekerheid. Aan de leerlingen doet zich de goddelijke manifestatie voor en ze zijn nu klaarwakker geworden. Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten bouwen, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En dan staat daar verder, maar hij wist niet wat hij zei. Kennelijk wil Petrus de goddelijke flits als bestendig vasthouden. En, een diepere uitleg wellicht, zonder het te weten, formuleert hij de bestendigheid van de eindtijd, wanneer alle tranen zullen worden gedroogd en al het anders wordt en nieuw zal zijn op die berg met die prachtige maaltijden waarover Jesaja regelmatig schrijft. En onderwijl kwam er een wolk die hen overschaduwde, de aanwezigheid van de Heilige Geest, zoals God zich ook steeds manifesteerde door een wolk in de tocht door de woestijn van het uitverkoren volk. En de wolk omhult hen en ze worden door vrees bemand, zoals ook Abraham. En de stem uit de wolk van de Vader, dit is mijn Zoon, de uitverkorene, en hier wordt toegevoegd in tegenstelling tot wat er staat bij de manifestatie in de Jordaan, luistert naar hem, volgt hem na. En Jezus blijkt weer alleen en ze zwijgen erover, althans toen, want zijn uur was nog niet gekomen. Wat zouden we hier nog aan toe kunnen voegen? Wel, aan de hand van de tweede lezing, genomen uit de brief van de Filippenzen, geloof, vertrouw, dat God zich gewaar doet worden. Sta daarvoor open, richt uw leven zo in dat die gewaarwording ook mogelijk wordt. Dat is een troost. En met de hardheid of de duidelijkheid van de apostel, laat niet uw buik uw God zijn. En stel uw eer niet in schande. Ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze verlosser, Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam met de tijd op de jongste dag.